laten we eens het Vlaams radiolandschap overlopen. Je hebt natuurlijk de VRT enerzijds en anderzijds dan de private radio. En daar is dan volgens het decreet 3 klassen in. Dus je hebt de lokale radio's, 1 grote groep zal ik maar zeggen. Toch decretaal dan. Dan heb je dus de regionale radio en dan de gewestelijke radio's. Nu, in de praktijk zijn die gewestelijke radio's, dat is Joe en Q-Music geloof ik, hè. Dat zijn er maar 2 en die zijn dan nog in handen van dezelfde aandeelhouder. En blijkbaar de regionale radio, zoals dat nu in het verslag van de Vlaamse regulator, dat is geloof ik, weet je wel, Nostalgie, die eigenlijk ook gewestelijk uitzenden. En eigenlijk bestaat er geen regionale radio meer, behalve dan misschien FM Brussel of zo, hè. Dan vragen wij ons af, moet er daar iets aan veranderen? Dat is dat decreet niet achterhaald? Of moeten er stappen gezet worden zodanig dat het decreet nageleefd wordt? En indien ja, hoezo? Pardon.
Ja, ik denk dat de constructie die er nu is, dat die constructie eigenlijk een aantal fouten in zich draagt, inderdaad. Bij de totstandkoming van dat decreet hebben wij als CD&V ervoor gepleit om vooraf met de sector te overleggen. Dat is niet gebeurd. Ik wil er ook nog op wijzen dat die constructie, de huidige constructie, tijdens de paars-groene regering tot stand is gekomen. En het punt is natuurlijk dat er op dat moment geen consensus was over waar willen we naartoe gaan. En omdat wij heel ernstige vragen hadden bij de leefbaarheid van de provinciale en regionale radiozenders. En we hebben op dat moment ook gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen voor de lokale radio's. We hebben ook dat ook achteraf na de totstandkoming van dat decreet ook in een reflectienota meegedeeld. En dat is kritiek op of een standpuntbepaling naar aanleiding van een decreet.
Komt dat dan door dat die regionale radio's de reclamemarkt voor de lokale opeten?
Ja, het is niet alleen een kwestie van reclame, maar je krijgt in de feiten natuurlijk, het is altijd jammer om gelijk te krijgen achteraf, maar als je nu kijkt naar de situatie, dan heb je dus die 2 grote spelers, Q en Joe, die in handen zijn van VMMA. Daarnaast heb je Nostalgie, die dus een derde feitelijke koepel geworden is. En daarbuiten heb je dan de hele kleine radiootjes die eigenlijk niet meer van tel zijn. En de radiosector is enorm reclamegevoelig. En die markt is aan het krimpen. En zij zijn daar naast de regionale zenders de grootste slachtoffers van. En ik denk dat we daar natuurlijk moeten kijken om die zaken.
Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan dat dan rechtgezet worden?
Ja.
Hoe kan dat? Wat moet er gebeuren? Ik zal eerst daar op die vraag laten antwoorden. Dus antwoorden en dan gaan we naar jou over.
Het is zo dat de situatie op dit moment tot 2016 vast ligt, hè, dat er ondertussen niks kan gebeuren. Maar als we natuurlijk de beleidsbrief van de minister zien en ook de beleidsnota, dan zijn daar een aantal aanzetten gegeven om eerst en vooral een evaluatie te maken, een grondige evaluatie te maken van de situatie en dan te kijken naar welke wijzigingen en aanpassingen kunnen er gebeuren om de leefbaarheid van die lokale radio's, om daar iets aan te doen. Ook belangrijk in dit verband.
Ik heb het nu op dit moment nog meer over dus de regionale en gewestelijke radio's. We zullen straks uitgebreid praten over de lokale. Maar dus het feit dat je eigenlijk bijna een monopolie hebt van 1 firma, aan de privékant dan, van de gewestelijke radio, en dan anderzijds die regionale die eigenlijk niet meer bestaat, en ook eigenlijk 1 de facto gewestelijke is, moet daar iets, wat kan daar aan gedaan worden?
Wel, ik denk dat wij nu eerst moeten kijken naar die evaluatie. Dat is ook het voornemen van de minister en ook van deze regering. Dat wij dus eerst en vooral een evaluatie moeten maken, een marktanalyse moeten maken van hoe is de situatie, welke ruimte is er voor grote radionetten, hè? Dat moet ook onderzocht worden. En als we dan die 2 analyses hebben, die 2 onderzoeken hebben, dan kunnen we kijken in de richting van goed, hoe moet het radiolandschap er gaan uitzien, zodanig dat het voor degenen die er zijn leefbaar is en in de praktijk ook doenbaar is.
Bart Caron stakt zijn vinger op.
Ik stak mijn vinger op omdat, maar ja, over de politieke discussie, daar ga ik niet op ingaan, maar ik wil over het landschap zelf wel iets zeggen. Het is zo dat, dat we, er zijn twee erg bepalende factoren, hè. En dat is ten eerste de positie van de VRT. Want het feit dat de VRT zo'n groot marktaandeel heeft, wat ik goed vind, laat me dat duidelijk zeggen, maar is natuurlijk heel erg bepalend voor de ruimte die op het veld overblijft voor anderen. Hè. Als je het over die gewestelijke zenders hebt, of voor de landelijke zenders, zoals we die noemen. Dus ook voor de commerciële spelers is het terrein relatief klein, en gelet op de krimpende reclamemarkt enzovoort, en ook andere media, want je begon die vraagstelling daarnet met, heeft de radio nog een toekomst? Hè? Maar daarin is het duidelijk de gedachte geslopen dat de radio wel zal blijven staan, maar aan belang wat inboet, en dus ook dat op die leefbaar. Dus de VRT heeft een hele grote rol, en die zal die rol denk ik blijven spelen. De rol van de VRT, vooral van Radio 2, verklaart waarom de provinciale radio's geen kans hebben.
Het is moeilijk om antwoorden te krijgen op de vraag, hè, maar ik ging dus daar ook op de lokale radio en de VRT ging ik straks wel terugkomen. Maar ik had meer specifiek over het feit dat dus het, wat de privémarkt betreft, als we dan op hoger niveau spreken, dus regionaal en natuurlijk de VRT heeft zijn impact daarop, maar is dat voor u een probleemsituatie? Of niet?
Door de sterke positie van Radio 2 is er eigenlijk heel erg weinig ruimte voor provinciale of bovenlokale radio. Dat terrein is helemaal ingenomen. En de restanten die er zijn, die hebben zich niet overal kunnen realiseren. Ik ben als Vlaming bij
de Maar dan kun je zeggen, laat het decretaal
het schema los. Maar ik zal. En het tweede belangrijke kenmerk voor het hele discussie, maar ook voor die regionale, is gewoon de plaats van die radio technisch. Hè. De FM-band, die zit verstikkend vol. En die maakt dat er eigenlijk heel weinig ruimte is in de toekomst. Want dat is belangrijk, die toekomst is digitaal. Misschien niet DAB, maar mensen zijn internet geweest. En daar is de toekomst eigenlijk bij wijze van spreken technisch oneindig. Hè? Je kan daar overal mee naartoe. Dus als je die twee dingen samenlegt. Ik denk dat er nog heel weinig plaats is voor regionale radio. Maar er is wel heel veel plaats voor nieuwe toffe initiatieven. Op het moment dat wij dat digitaal kunnen doen. En een beleid morgen, die moet maken dat we een basisnieuwsverstrekking hebben. Via bijvoorbeeld de VRT, maar ook via regionale televisie, wat is gegeven. Hè? Dat voorbeeld van regionale televisie is zo duidelijk. Hè? Mocht de VRT ooit ook voor televisie ontkoppeld hebben, zoals voor radio, dan bestonden geen private regionale televisiezenders. Hè? Maar het feit dat men dat net wel gedaan heeft voor de radio, heeft men daar eigenlijk op zich een fantastisch, vanuit het oogpunt publiek, een fantastisch instrument gecreëerd. En aan de andere kant de markt afgeschermd. Mij niet gelaten, maar ik bedoel, de digitale ontwikkelingen zal volgens mij ruimte laten. Niet voor meer van hetzelfde, want er is geen plaats voor anderen.
En je zit daar nu maar een decreet waar de regionale radio dus in staat. En ik wil toch eerst nog met... met Bart.
Waar die regionale radio in staat, maar er is afgesproken bij dat decreet.
En ik hoor jou nu zeggen van er is eigenlijk door de situatie van Radio 2 is er eigenlijk geen ruimte meer. Dan is dat decreet toch achterhaald.
Maar het is misschien belangrijk om. Ik wil algemeen stellen dat op vlak van radio, behalve met de beperking voor de FM-band, ik een verdediger ben van zo open en zo vrij mogelijk medialandschap. Er zijn een aantal regels rond reclame, rond kinderreclame, maar daarbuiten. Laat de dingen gaan zoals ze gaan. Daar heb je commerciële initiatieven. En je zal daar ook non-profit initiatieven hebben. En daar kunnen allerlei andere structuren intussen komen en hun rol spelen. Als je die opening maakt.
Het valt mij op dat ik verwijs iedere keer naar decreten, dat nog relevant is. En ik krijg nooit een antwoord.
Ja, maar weet je, voor de radio. Ik zat op het moment dat het decreet gestemd. Ik kom uit de vorige meerderheid. En dat decreet is gestemd, het huidige decreet, op het eind van de vorige legislatuur. Er is daardoor de CD&V, als ik het even hardop mag zeggen, ik ga het niet toch aan politiek doen, collega Juxel, gepleit om voor de radio een soort van standstil te... tot 2016 prutsen we wat betreft de radio eigenlijk niet aan het landschap. Hè. Men heeft dat eigenlijk gedaan om de belangen van enerzijds de bestaande lokale radio's en anderzijds een aantal commerciële spelers te garanderen. Hè. Dat is niet mijn keuze. Ik wil dat wel eens hardop erbij zeggen.
Dat is ook niet onze wens, moet ik zeggen.
Dat is niet mijn keuze. En zeker niet mijn keuze om het hele proces tot en met 2016 uit te stellen. Want dat is eigenlijk machtsposities van bestaande zenders bewaren. Dus ik ben ervoor om de zaak open te trekken. om daar allerlei spelers toe te laten, zeker digitaal. En daar vanuit de overheid, voor een aantal doelgroepen, kunnen er zelfs voor mijn part ondersteunende instrumenten komen. Jongeren, City Radio, bedenk het maar. Er kunnen een aantal interessante nieuwe formats zijn. En weg van de bestaande indeling, want die bestaande indeling. Waar slaat dat eigenlijk op? Nostalgie, radiocontact en vroeger. Wat is dat toch voor nonsens, die indeling? Maar daar spelen puur commerciële belangen die de meerderheid toen heeft verdedigd.
Oké, we moeten naar Jan een antwoord laten geven, maar wil je eerst misschien toch een respons als hij dat nodig vindt? Want er werd er over CD&V gesproken.
Ja, maar ik denk dat collega Caroni de zaak een beetje karikaturaal voorstelt. In 2009, de vorige minister van Media, Chris Peeters, heeft inderdaad ervoor gezorgd dat er een perspectief was. Politiek, we moeten het hier niet politiek spelen. Ik heb daarnet gezegd, deze constructie is een realisatie van paars-groen. U zat ook toen in de meerderheid, collega Caron, en u hebt toen deze constructie gecreëerd. En de vraag van de moderator is... In de feiten hebben wij eigenlijk een monopoliepositie voor...
Het interesseert ons eigenlijk minder wie het gedaan heeft, maar het interesseert ons meer de vraag waar ik...
Daar moeten we naar kijken. Ja. Wat de toekomst betreft, is het zo dat wij vanuit de meerderheid nu, en collega Jan Rogier zal het ook bevestigen en beamen, is het zo dat wij niet gaan wachten tot 2016. Wij gaan nu, de komende periode, gaan wij alle voorbereidingen treffen om deze situatie grondig aan te pakken. En ik heb daarnet twee instrumenten aangegeven. Dat is één, een marktanalyse. Ja. En twee, kijken wat er vandaag in Vlaanderen haalbaar is. Nostalgie is een succesvolle derde landelijke zender geworden. Maar dat was niet het vertrekpunt, of dat had het decreet niet beoogd. Hè? Ja. En de situatie vandaag is concentratie bij VMMA, dan de VRT en dan nog een derde broertje, dat is nostalgie. Ik denk dat dat op dit moment eigenlijk niet gezond is op deze manier.
Ja, oké. Goed, Jan Rogiers, goed tijd om Jan te
horen. Er zijn een paar dingen al gezegd geweest. Enfin, er waren al wat schermutselingen. Ik denk dat het wat een mediadecreet betreft, van wanneer het nu dateert, maakt op zich niet zoveel uit. Wat belangrijker is, denk ik, is dat elk decreet dat vandaag gestemd wordt, morgen al voor een stukje achterhaald is. Dat is altijd zo. En dat is ook zo met dit mediadecreet. Maar goed, het decreet is er. En binnen de krijtlijnen van dat getrokken decreet moeten wij ons bewegen. En Veli Juxel heeft, ook Bart Caron trouwens, hebben twee zaken want gezegd die denk ik heel belangrijk zijn.
We zijn vooral geïnteresseerd,
we
zijn geïnteresseerd vooral, wat is de visie, hè, SPA?
Moderator, ik heb de andere gesprekspartners lang aan het woord gelaten. Ik zou nu ook even heel kort mijn verhaal willen doen. Heb ze niet onderbroken en u hebt ze dat ook niet gedaan. 2016, dat is het politieke akkoord dat we op dit ogenblik hebben. Dat zal een cijfer zijn dat we in deze uitzending nog een paar keer gaan meedelen, omdat er nu eenmaal een akkoord over de partijgrenzen heen is. Wil dat zeggen dat we tot 2016 niks doen? Collega Juxel zegt het terecht, er is een behoefte- en marktanalyse aangekondigd door de minister en we gaan die nu met volle kracht ook uitvoeren. Wat is de situatie vandaag? Dat je een sterke openbare omroep hebt met sterke spelers. Eén topper, Radio 2, meer dan 30%. En dan heb je eigenlijk een peloton, zowel bij de openbare omroep als bij de private spelers. Je hebt Studio Brussel, je hebt Radio 1, je hebt M&M. Je hebt dan bij de private Q en Joe, die allemaal in grote orde. En dan heb je Nostalgie, die de facto eigenlijk een derde landelijke radio is geworden. En die om en bij de 5% zit, wat eigenlijk een goede prestatie is voor een radio die toch eigenlijk in die prille beginfase zit. Is dat een goede situatie? Dat is een moeilijke vraag, omdat ik persoonlijk denk dat drie landelijke private omroepen is, denk ik, maar spreek mij tegen, collega's, moderator, is denk ik in Vlaanderen het maximum om leefbaar te zijn. Wil dat zeggen dat ik mij met hand en tand gaan verzetten tegen een vierde landelijke radio? Nee, dat zal die behoefte- en marktanalyse wel uitmaken. Maar het is in elk geval mijn gevoel dat 6 miljoen Vlamingen, Radio 2, Studio Brussel, Radio 1, MNM, Joe, FM en Q, dat zijn 8 of 9 zenders die landelijk uitzenden, verdeeld over private en openbare omroep. Ik denk dat we daar op onze limiet zitten. Of die mediaconcentratie van de VMMA nu een goede zaak is of niet, ze is er. Ze is er de facto op dit ogenblik en ik denk dat niemand hier in deze studio of in het parlement zal zeggen dat we een van die licenties van de VMMA gaan afpakken. Ik denk dat dat ook weinig zin heeft. Ik denk dat ook niemand dat vraagt. Dus we zitten voor een stukje met een gebetoneerd radiolandschap. We zitten gebetoneerd met met dat politiek akkoord rond 2016 en dat frequentieplan. En dus rest ons op dit ogenblik een kleine speelruimte. En dat is die behoefte- en marktanalyse, waar ik toch wel naar uitkijk wat die inderdaad oplevert.
Ik wil even tussendoor vermelden, dus wat betreft die frequentie. Wij hebben dus in 2000, en wanneer was het, 3 of zo, een licentie gekregen om uit te zenden in Deurne. Wat dat dus voor ons onhaalbaar is natuurlijk, want onze mast staat hier. En we hadden dus gehoopt dat bij de frequentieplanherziening, die gepland was voor volgend jaar zeker.
Dat was voor 14 of 13 gepland.
Ja, dus voor volgend jaar, dat dus ging doorgaan, waardoor we dus weer van hier zouden mogen kunnen uitzenden. Want nu zenden we aan een verminderd vermogen uit. Maar dus, ja, we betreuren het dat toch, u zei het, meneer Caron, om bepaalde grote private spelers in diensten te zijn, dat men dat dan 3 jaar uitstelt.
Maar dat is wat er eigenlijk gebeurd is. Hè. En ik ben het eens met Jan Rogiers dat er geen mens nog denkt om die private spelers ook van de VMMA hun vleugels af te knippen.
Ja.
Maar het moet wel zo zijn dat die FM-band voldoende diversiteit geeft in zich. En daarnaast moeten we wel, denk ik, de digitale ontwikkelingen ook ondersteunen. Want die digitale ontwikkelingen bieden net de ruimte om nieuwe ontwikkelingen te maken. En als je denkt dan aan jonge doelgroepen, dan gaan die sneller daar ook in meegaan.
Ja, over het digitale aspect wil ik het op het einde zeker nog wel wijden.
Het is een heel moeilijk debat. Hè. We zijn gestart met die landelijke radio's en ik probeer mij ook in mijn tussenkomst daar nu aan te houden. Alleen, er zijn een aantal zaken waar we allemaal dingen over willen zeggen en kunnen zeggen. Maar ik denk, dit is een moeilijk debat. Laat ons proberen wat u aankaart. Ja. U bent begonnen met die landelijke zenders, dat we het over die landelijke zenders hebben. We kunnen het dan later over digitalisering hebben, we kunnen het over lokale
radio's. We het nu hebben over de marktanalyse, waarover we constant spreken. Het is uw minister, zal ik maar zeggen, Jan Rogiers. Wat is er van plan en wat is de bedoeling?
Ik denk dat het minst goede dat je zou kunnen doen, is op voorhand zeggen wat die marktanalyse zou kunnen, of die behoefteanalyse zou kunnen opleveren. Nee, ik denk dat we met zo open mogelijke geest die analyse nu moeten laten maken. Het voorbereidende werk is daarvoor gedaan,
wat is de bedoeling eigenlijk?
Dat we het radiolandschap dus van onder tot boven, van landelijke zender tot zeer lokale zender, dat we eens kijken, goed, wat is op dit ogenblik de marktanalyse daarvan en wat is de behoefte die verschillende spelers nodig hebben om een toekomstig frequentie, de FM-frequentie te gaan verdelen. Dus als je mij vraagt, wat gaat daarin gebeuren? Dat is precies wat ik nu niet wil zeggen en ook niet kan zeggen. Het is niet dat ik het eigenlijk niet wil zeggen, maar ik vind dat je, als we aankondigen om die analyse te maken, dat we die ook in volle vrijheid moeten laten maken.
We zijn bij de minister, haarzelf hebben we niet gesproken, maar het kabinet geweest, en toen had men het over een behoefteanalyse. Marktanalyse wordt voor een stuk al gedaan door de Vlaamse regulator in haar jaarlijks rapport. Hè. Nu, maar het is ons nog altijd niet helemaal duidelijk wat u mag direct antwoorden eigenlijk op mijn vraag en aanvullen. Wat eigenlijk de bedoeling is van die behoefteanalyse?
U zegt, heeft twee zaken. Uiteraard die marktanalyse om te kijken hoeveel en welke soort radio's zijn levensvatbaar. Hè. En twee, ook een zero-base analyse. En dat is een analyse waarop dat je kunt zeggen van kijk, wat is er nodig in Vlaanderen? Dat is belangrijk. Ja. Wat heeft Vlaanderen nodig? Dat is nog iets anders dan een marktanalyse van hoeveel zijn er, wat is nodig. Ik denk dat we daarvan moeten vertrekken. En op basis van die twee zaken moeten we dan kunnen zeggen van dat is er, dat is de toekomst. Zoals de collega Rogiers terecht heeft gezegd, nu uitspraken doen over minder erkenningen lijkt me zeer, zeer voorbarig. Ik denk dat we eerst moeten zien wat er nodig is en hoe de markt zich op dit moment organiseert. En op basis van die twee zaken kunnen we zeggen, daar gaan we naartoe. Ik denk dat het zeer arrogant zou zijn en ook zeer, zeer onconsequent om nu te zeggen van, jongens, dat is het. En we gaan in functie daarvan nu een keer kijken, het landschap hertekenen. Het landschap moeten we observeren, maar we moeten daarnaast ook zeggen wat er vandaag, of in 2016, in Vlaanderen kan gerealiseerd worden.
We zijn een klein beetje bang van die behoefteanalyse, maar blijkbaar is er toch een redelijke politieke consensus om te doen, omdat we ons afvragen of bijvoorbeeld zo'n initiatief als het onze, dat het uit dat onderzoek zal komen als enige relevantie hebbend. Snap je?
Ik zit in de oppositie en dus, maar tegelijkertijd is het wel zinvol dat we genoeg inzicht krijgen in wat er is in Vlaanderen en wat leefbaar is, hè. Want je kan natuurlijk zo pleiten, wat ik net deed, voor een zo vrij mogelijk media en een open analyse en zo vrij mogelijk maken van alle mogelijkheden die er zijn voor nieuwe initiatieven. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook slecht beleid als je ieder initiatief laat nemen waarvan je weet dat 70% failliet zal zijn binnen het jaar. Hè? Dus dat is ook te gek om dat dan te doen. Dus in die zin, de behoefte bij de Vlaming, daar zou ik niet te bekrompen over nadenken, maar ik zou wel de leefbaarheid minstens de leefbaarheid van ook vele lokale radio onderzoeken, want er is ook wel veel wat niet echt leefbaar is. En ik blijf erbij, dat gaat dan vooral om die smalle FM-band, want zonder FM-band zou je deze discussie gewoon niet voeren, denk ik.
Wat ook misschien zeer belangrijk is, want het is aangehaald, de openbare omroep, de VRT, heeft natuurlijk er is nog heel veel ruimte. Je hebt dus die firewall rond die frequenties van de VRT.
Ja.
Daar is nog heel veel mogelijk. Dus ik denk dat dat er nog heel veel mogelijk is. En,
technisch,
ja.
Is dat zo?
En ik denk dat wij ons echt niet moeten blind staren op hoe snel de markt van radio evolueert. De techniek ook, digitalisering enzovoort. Vijf jaar terug was dat in Vlaanderen nog maar stonden wij aan het begin van die technologie. Vandaag denk ik dat heel veel zaken, de prognoses, de simulaties die toen gemaakt zijn, dat die allemaal ondertussen achterhaald zijn.
Nog één respons voor we even pauzeren. Jan Rogiers bijvoorbeeld.
Nee, ik denk dat ik daar juist mijn punt gemaakt heb, namelijk met een open geest die analyse bekijken. Ik begrijp dat er onrust op het veld is, maar onrust mag geen goede raadgever zijn. We moeten, en dat is ook de reden waarom dat we hier zitten, het FM-landschap, als ik het zo mag bekijken, is evolutief, evolueert heel de tijd. En dus het is goed dat die analyse op dit ogenblik gemaakt wordt. Dus ik pleit nogmaals om die analyse met een open geest te maken. En dan moeten we daar, denk ik, met een zo ruim mogelijke meerderheid conclusies uit proberen te trekken. En ja, uiteraard zullen we ook rekening moeten houden met een aantal nieuwe evoluties op vlak van digitalisering die de discussie alweer zullen achterhaald maken. Dat is nu eenmaal zo. Maar zolang er FM-band bestaat, zullen we moeten daar zo goed mogelijk mee omgaan en zoveel mogelijk omroepen daar de nodige ruimte op willen geven. Want er is nog één ding dat ik daarover wil zeggen. Ik luisterde een beetje naar Vele Juxel als hij zei, er is nog ruimte. Ik dacht dat de FM-band chockvol zat, maar ik ben technisch te weinig onderlegd om dat tegen te spreken of te beamen. Wat ik wel wil is, als ik naar de radio luister, dat mijn comfort om naar die omroep te luisteren zo groot mogelijk is. Ik krijg spetters als je 2 kilometer moet rijden en alweer aan die radio moet prutsen om te zoeken waar die sterkste zender is. Dus ik wil in elk geval daarvoor pleiten dat wat we ook doen rond die FM-band, dat het comfort voor de luisteraar altijd zo groot mogelijk moet blijven.
Goed, ondertussen is Willem Frederik Schiels ook gearriveerd. Welkom, en nu gaan we even toch pauzeren.